De woorden uit de schrift waar we vanavond heel bijzonder bij willen stilstaan, dat zijn de eerste die we zojuist gelezen hebben. Het laatste vers van Richteren 3. Richteren 3, vers 31. Waar het woord van de Heere als volgt luidt. Na hem, en dat was na Ehud, na hem nu was Samgar, een zoon van Anat, die sloeg de Filistijnen 600 man met een ossenstok. Alzo verloste hij ook Israël. En we lezen daarbij wat u kunt vinden in het vijfde hoofdstuk. Richteren 5, de versen 6, 7 en 8. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jaël, hielden de wegen op. En die op paden wandelden, gingen kromme wegen. De dorpen hielden op in Israël, ze hielden op. Totdat ik, Deborah, opstond. Dat ik opstond, een moeder in Israël. Verkoos hij nieuwe goden, dan was er weer krijg in de poorten. Werd er ook een schild gezien of een spies onder 40.000 in Israël? Tot zover, gemeente. In deze serie bijbelezingen, zo begreep ik, wordt de gemeente telkens in gedachten bij de hand genomen en gebracht in de tijd van de Richters. Het was de periode in de geschiedenis van Israël dat er nog geen koning was. Het was de periode die daaraan vooraf ging. En het was een heftige periode. Er gebeurde nogal wat. En het moment waarop wij ons invoegen in die geschiedenis, aan het slot van Richteren 3, is er een einde gekomen aan het richterschap van Ehud. De tweede in de opsomming van de richters, zoals denk ik ook onze jongens en meisjes op school ze moeten leren. Als de namen en feiten aan de orde zijn, Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Barak enzovoorts. Ehud was de tweede. En hij heeft veel voor het volk Israël betekend. In de jaren dat hij richtte, waren het vooral de Moabieten die het land van Efraïm teisterden. En ze deden dat samen met de Amalekieten en de Ammonieten. Dus was een verbond van omringende volkeren die het voorzien hadden op de landstreek Efraïm en degenen die daar woonden. Maar Ehud was een instrument in de hand van de Heere geweest om de vijand te weerstaan. En de Heere was met hem. En hij zegende hem in zijn richterschap. Zo zelfs dat we lezen in het 30ste vers, dus het vers voorafgaande aan onze tekst. Alzo werd Moab te dien dagen onder Israëls hand ten onder gebracht. En het land was stil 80 jaren. 8 × 10 jaren achter één gemeente, geen oorlog. En dat was een heel voorrecht. Het land was stil. Ieder kon in stilheid verkeren onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Een tijd van pais en vrede. Mogen we aannemen dat er in dezezelfde periode een zoeken van de Heere was en een vrezen van zijn naam? Is Israël nu een godvrezende natie geworden? En is er nu een generatie ontstaan die naar de Heere vraagt, waarop de woorden van bijvoorbeeld de eerste psalm van toepassing zijn? Zijn lust is in des Heeren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Geldt het nu van dit volk? Wordt alom de belijdenis vernomen, hoe lief heb ik uw wet? Ze is mijn betrachting de ganse dag. Ja, er zal wel iets van beslag geweest zijn, dat zal zeker wel. Iets van een stille verwondering over dat het nu rustig is en dat de vijanden zich stil houden. Misschien gemeente wel zoiets als de ouderen onder ons, die kunnen zich dat misschien nog net herinneren. In de tijd in ons land na 1945, toen de tijd van de Duitse bezetting ten einde was gekomen. En in die eerste tijd de kerken volstroomden en ons land in brede lagen kerkelijk was. Maar in Nederland is het zo niet gebleven en in Israël evenmin. We lezen, gemeente, het tegenovergestelde. En het is een droevig refrein. Een donkere herhaling van woorden waarop we telkens stuiten bij het doorlezen van dit boek, de Richteren. Zo was het al in de dagen toen nog maar net Jozua, de man die het volk in het land mocht binnenbrengen, toen Jozua gestorven was. Wat lezen we in hoofdstuk 2 vers 11? Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heren en ze dienden de Baals. De Heere redt hun uit wanneer de vijanden komen, maar dan in hoofdstuk 3 vers 7 opnieuw. En de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heren en ze vergaten de Heere hun God. En enkele versen verder in hoofdstuk 3 vers 12 opnieuw. De kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En wij hebben het gelezen aan het begin van hoofdstuk 4. Dezelfde woorden, dezelfde droevige situatie. Het patroon van de weg die het volk gaat. Ze deden wat goed was in hun eigen ogen en wat kwaad was in Gods ogen. En ze dienden de Baals en de Astarots op de groene heuvels en in de bossages die ze geplant hadden. En ze dienden de afgoden. Een triest refrein. Er was in die dagen geen koning in Israël. En iedereen deed wat kwaad was in de ogen van de Heere en wat recht was in eigen ogen. Gemeente, moet ik het actueel maken? Ik kan dat vanavond maar heel kort doen. Laat ik dat vanavond op slechts één punt doen. Ik zei het in mijn gebed al. Deze eerste Adventsweek is tegelijkertijd ook de week van het leven. En met name in deze week, gemeente, wordt er aandacht gevraagd voor de waarde van het leven zoals ons dat door onze Schepper gegeven is. De Heere die het leven geeft, vanaf het meest prille begin in de moederschoot. Al onze tijden zijn in zijn hand. Hij bepaalt het van het begin tot het eind. Maar de moderne autonome mens die wil het in eigen handen houden. En die doet het ook anders. En het kwetsbare ongeboren leven is in onze samenleving met al haar verworvenheden niet meer heilig. En daarom evenmin veilig. Meer dan 30.000 keer per jaar wordt een hulpeloos en machteloos klein mensje uit de beschermende moederschoot weggetrokken en gedood. We doen wat kwaad is in de ogen van de Heere. En we mogen wel vrezen, gemeente. We mogen wel vrezen dat de Heere daar bezoeking over doet. Want hij laat de zonde die ten hemel schrijdt niet ongestraft. Het voorbeeld, ja hier, in het boek Richteren. Zo gebeurt het ook. Wel, het is dan in de dagen van Samgar en van Deborah en van Barak dat er nieuwe aanvallen komen. En nu in verhevigde vorm. Zowel vanuit het zuiden als vanuit het noorden. Ze komen vanuit het noorden, de Kanaanieten. Hoofdstuk 4, vers 2. Zo verkocht hen de Heere in de hand van Jabin, de koning der Kanaanieten, die te Hazor regeerde. En zijn krijgsoverste, een wreed man, was Sisera. Hoofdstuk 4, vers 2. De macht die komt uit het noorden, de Kanaanieten. Die Kanaanieten die er niet meer hadden mogen zijn, maar Israël heeft verzuimd om ze uit te roeien. Ze komen uit het noorden, maar ze komen ook uit het zuiden, de Filistijnen. En beide volken belagen de stammen van Israël met een grote overmacht. En wat de Kanaanieten betreft, ze komen met een supermoderne artillerie. Hoofdstuk 4, vers 3. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, want hij had 900 ijzeren wagens. Ze komen met macht en met geweld. En dat machteloze kleine volk van Israël kan er niet tegenop. En de ellende van het volk is ontstellend groot. In hoofdstuk 5 lezen we het lied van Deborah. En het is op deze punten een klaaglied. De versen 6 tot en met 8. Ze geeft aan hoe erg het is. De wegen hielden op. Dat is, de mensen konden zich niet meer vrij bewegen waarheen ze wilden gaan. Vanwege de vijanden in het land. En die vijanden die waren gekomen om de oogst in bezit te nemen, om de goederen en het vee te roven. En er was daarom een angst op het land gevallen. De mensen, ze kozen noodgedwongen achterafweggetjes in plaats van de gebruikelijke wegen. En die op paden wandelden, die gingen kromme wegen. Ze liepen liever dwars door de velden heen en door de bossen, want de gewone wegen waren veel te gevaarlijk. En de dorpen hielden op in Israël. Ze hielden op, staat er nog een keer met nadruk. Dat is, de mensen vertrokken uit de dorpen. Want om die dorpen, daar waren geen muren. Ze trokken allemaal naar de ommuurde steden. Dat was tenminste nog enigszins veilig. En zodoende ontstond er ook nog eens een keer een groot huisvestingsprobleem. Het was een en al ontreddering. En zelfs binnen de poorten was er grote ellende. Hoofdstuk 5 vers 8. Verkoos hij nieuwe goden. Ja, dat was het. Dan was er krijg in, dat is te midden van de poorten. En tot overmaat van ellende bleken er ook nog niet eens meer wapens te zijn. Er werden geen wapens meer in Israël gevonden. Geen schilden en geen spiezen. Het leek erop alsof de vijand het voor elkaar gekregen had dat de wapensmeden ook nog uit het land vertrokken waren. Al met al een ellendige, een nare situatie. En hoe het gekomen was, ja, we hoorden het al. Het staat er heel aangrijpend. Hoofdstuk 4, vers 2. Zo verkocht de Heere hen in de hand van de vijand. Nee, we moeten maar niet denken dat het de Heere overkwam. Nee, hij had er zelf de hand in als een oordeel over het goddeloze leven van Israël. Omdat ze deden wat kwaad was in de ogen van de Heere. En de Heere liet het ze voelen. Wie God verlaat, heeft smart. Op smart te vrezen. Wel, dat is de situatie in de dagen van Samgar. Samgar. Veel lezen we niet over hem. Het is maar een klein bericht. Onze tekst, vers 31. Na hem nu, na Ehud dus, was Samgar, een zoon van Anat. Die sloeg de Filistijnen 600 man met een ossenstok, alzo verloste hij Israël. En dan die kleine verwijzing in het lied van Deborah. Meer weten we van hem niet. Eigenlijk is wat ons verteld wordt over Samgar maar een kleine voetnoot. Tussen de berichten over Ehud aan de ene zijde en van Deborah en Barak aan de andere zijde. We kunnen wel het een en ander afleiden uit datgene wat we van hem lezen. Hij zal een boer geweest zijn, want het is alleen een boer die een ossenstok hanteert. En er waren natuurlijk nogal wat boeren daar, hij was een van hen. Wat ook opvalt, hij was ongetwijfeld een dapper man. Want in zijn eentje versloeg hij nota bene 600 man Filistijnen. Wie doet het hem na? Ja, Samson. Maar Samson beschikte dan ook over een machtige bron van kracht en energie. En dat lezen we van Samgar niet. Hij moet verder, denk ik, een onbetekenend man zijn geweest. Maar de Heilige Geest, die richt zijn lichtbundel op hem. En volgens de Heer is deze Samgar, zijn naam is het noemen waard. En zelfs wordt hij in die enkele woorden een verlosser genoemd. Hoe zal het gegaan zijn wat ons hier gezegd wordt? Samgar, de zoon van Anat, die de Filistijnen sloeg, 600 man. Samgar woonde in het zuidwesten van het land, niet ver van de Filistijnse steden, zo denk ik. Hij is op enige dag bezig met het bewerken van zijn land. Hij heeft de ossen voor de ploeg gespannen en zelf loopt hij erachter met in zijn hand een ossenstok. Een prikstok voor de ossen. Het is een stok van wel een paar meter lang met aan de ene kant een ijzeren punt om de ossen, wanneer ze onwillig zijn, te prikken in hun hielen. Het is hetzelfde beeld als die we tegenkomen in de woorden van de Heer Jezus, wanneer hij Saulus van Tarsen arresteerde op de weg naar Damascus. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Dat is het beeld. Die beesten die niet willen en met hun poten achteruit slaan, maar dan daarmee terechtkomen in die prikstok, die ossenstok. Nou, die ossenstok is natuurlijk niet bedoeld als een wapen. Je kunt er natuurlijk iemand wel een flinke mep mee geven. Je kunt er klappen en steken mee uitdelen, maar daar is het niet voor bedoeld. Maar als je het wel doet, dan is het toch een geducht wapentuig, lijkt me. En dan gebeurt het op enige dag dat Samgar onverhoeds een grote bende strijdlustige mannen ziet aankomen. Ze komen aan uit de vlakte van de Filistijnse steden. En het zijn er vele honderden. In ieder geval meer dan 600. Misschien wel het dubbele. Hij ziet ze op zich afkomen. En wat doet Samgar? Vlucht hij in paniek weg? Of duikt hij in panische angst in elkaar? Nee, geen van beide. Hij blijft in ieder geval staan. Of misschien gaat hij ze wel tegemoet. Er zal zich in zijn binnenste een brok verontwaardiging hebben post gevat. Bezet met woede om de brutaliteit van deze Filistijnse soldaten en hun aanvoerders. En ik begrijp best waar ze op uit zijn. Het zijn roofzuchtige mannen. Het is ze te doen om te stelen en te plunderen, om te roven en te moorden. Misschien wel om het land in bezit te nemen. Samgar weet één ding. Het land dat hij bewoont, het land dat hij aan het bewerken is, dat is het erfdeel van de Heere. Dat heeft de Heere aan dit volk gegeven. En ook al zijn er velen die de Heere niet dienen, dat geeft die onbesneden Filistijnen niet het recht om dit land in bezit te nemen en zich te vergrijpen aan het erfdeel van God zelf. En hoe het dan allemaal gegaan is, we weten het niet, maar wel dit. Samgar gaat confrontatie aan. Met grote moed en ongetwijfeld in het geloof verweert hij zich. Ja, hij gaat tot de aanval over en de Heere zegent zijn moed. Het is onvoorstelbaar. Hij zwaait en hij steekt en hij slaat waar hij ze maar raken kan. Helemaal op zijn eentje. Ze vallen op hem aan, misschien wel met grote vloeken en verwensingen. Maar Samgar slaat ze allemaal van zich af met als resultaat dat hij wel 600 Filistijnse mannen doodt. In zijn eentje heeft hij die aanval afgeslagen. Met als resultaat dat ze als honden afdruipen. En voorlopig laten ze zich niet meer zien. Een ramp is afgewend. Israël is op dit moment verlost van de Filistijnen. En Samgar, hij is de verlosser, de richter van het land. Maar gemeente, dat is in het kort de geschiedenis van Samgar. In de Bijbel zijn er maar enkele woorden aan hem gewijd. We horen niet meer van hem, behalve dan die enkele zinnen in het lied van Deborah. Maar hij hoort er wel bij. Waarbij? Wel bij diegenen die genoemd worden in de brief aan de Hebreeën. Als daar de geloofsgetuigen uit het Oude Testament aangeduid worden. Als daar ook de richters worden genoemd. Als de schrijver van de Hebreeënbrief het zegt, zal ik verhalen van Gideon en van Barak en van Simson en van Jefta, dan hoort Samgar gemeente daar ook bij. De gelovigen van wie het wordt gezegd, ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Ze hebben gerechtigheid geoefend. Ze zijn in de krijg sterk geworden en ze hebben heerlegers van vreemden op de vlucht gebracht. Samgar, alzo verloste hij Israël. Gemeente, de vraag is wat deze kleine maar heldhaftige geschiedenis ons zegt. Zit er onderwijs voor ons in? God de Heilige Geest heeft het niet voor niets laten beschrijven. En hij heeft gewild dat ook de naam van Samgar en zijn heldendaad, zijn verlossende daad, bekend zou blijven. Ik heb bij de keuze van deze tekst om ze vanavond met u te delen, heb ik overwogen dat wij deze week de eerste Adventsweek ontvangen, gemeente. En vanuit de geschiedenis van Samgar zou ik een lijn willen trekken naar de grote Samgar. De Heer Jezus Christus, van wie Samgar een type, ongetwijfeld een voorafbeelding is. Niet voor niets wordt in onze tekst het werkwoord verlossen genoemd. Zo verloste hij ook Israël. En van niemand meer dan van de Heer Jezus kan worden gezegd dat hij een verlosser is. Ja, hij is de verlosser bij uitstek. Is de Heer Jezus gemeente ook niet beloofd door de hele geschiedenis van het Oude Testament heen als de komende verlosser? Dan denk ik heel speciaal aan de profeet Jesaja, die de Heer Jezus Christus en zijn komst mocht toezeggen. Mocht toezeggen als de grote verlosser. Ik denk aan wat we lezen bijvoorbeeld in hoofdstuk 59. Ziet, er zal een verlosser uit Sion komen. Namelijk, voor hen die zich bekeren van de overtredingen Jacob, spreekt de Heer. En wat te denken wat we lezen in hoofdstuk 49. Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? Of zouden de gevangenen van de rechtvaardigen ontkomen? Alzo zegt de Heer, ja, de gevangenen van de machtigen zullen hem ontnomen worden. En de vangst van de tiran zal ontkomen. Want met uw twisters zal ik twisten. En uw kinderen zal ik verlossen. En ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees. En van hun eigen bloed zullen ze dronken worden als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden dat ik, de Heere, uw heiland ben, uw zaligmaker ben en uw verlosser, de machtige Jacobs. En is de toezegging van de komst van de verlosser al niet gemeente vervat in die allereerste belofte? Die belofte die we wel de moederbelofte noemen, die als een moeder voor alle andere heilstoezeggingen gezien mag worden. Als Adam en Eva zich van de Heere verwijderd hebben, als ze zich losgemaakt hebben uit de gemeenschap van hun Heere, als ze hem de rug hebben toegewend, als ze hun eigen weg hebben gekozen en inmiddels buiten het paradijs terecht zijn gekomen. Wat blijkt dan? O gemeente, het is het wonder der wonderen. Dan blijkt dat de heilige God er geen genoegen mee neemt. Dat schijn zijn schepsel, het kroonjuweel van zijn schepping, de mens, zich van hem heeft losgemaakt. Vrijwillig en moedwillig. Door toedoen. En de verleiding van de boze. En dan is het een woord van wraak in de richting van die boze, van die slang. Maar het is tegelijkertijd een kostbare belofte voor het menselijk geslacht, wanneer de Heer het zegt. Ik zal vijandschap zetten. De Heer zegt tegen de vijand dat hij vijandschap zal zetten. En de vijand van je vijand, dat is je verlosser, dat is je vriend. Dat is degene die komen zal om je vrij te maken en los te maken. De Heer zegt, ik zal vijandschap zetten. Tussen tweeërlei zaad. Het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. En ik zal komen om te verlossen. Het is de belofte van hem die komen zal. Hij die God uit God is en licht uit licht. Hij die de machtige is. Die gekomen is in deze wereld om ellendige verloren zondaren te verlossen van het verderf. Het is in dat verband gemeente ook niet zonder reden dat we gedeelte uit Lucas 1 gelezen hebben. Want als Zacharias de vader van Johannes de Doper. Als Zacharias verlost wordt van de stomheid en de onmogelijkheid om te spreken. En wanneer hij zingen gaat, dan is het thema van zijn lofzang met name de verlossing die de Heere teweeg gebracht heeft. In het korte gedeelte dat we gelezen hebben uit Lucas 1, wordt het wel 3 keer gezegd. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht voor zijn volk. Vers 68 en vers 71, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. In vers 74, dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees. Zacharias, hij zingt over verlossing. Het was in de tijd dat het volk van Israël, net als in de tijd van de richter, onderdrukt werd. Het Romeinse juk drukte zwaar op het volk. Zacharias ervan zingt, de verlossing van onze vijanden en van al degenen die ons haten. Klinkt dat dan misschien mee in zijn lofzang? Zijn dat dan degenen over wie Zacharias zingt, dat de Heere zijn volk van hen zal verlossen? Het zal op enige wijze ook wel meegeklonken hebben, maar het gaat verder, het gaat dieper. Want als Zacharias dan verder zingt, dan zingt hij ervan dat de Heere zijn volk kennis der zaligheid zal geven in de vergeving van hun zonden. Het gaat om de diepste nood van de mens. Uit die nood waaruit de mens zichzelf niet redden kan. En in die nood waarin de Heere genadig wil voorzien en genadig gaat voorzien in de komst van de Verlosser. Het kind dat zo aanstonds geboren zal worden. Van wie Johannes, de zoon van Zacharias, de voorloper, de wegbereider mag zijn. Zacharias, hij zingt ervan. Verlost waarvan? Uit de hand van onze vijanden, van degenen die ons haten. Vijanden. Gemeente, vijanden, ze waren er allereerst voor de Heere Jezus. Voor de Heere Jezus zelf. Hoe heeft hij eronder gezucht? Hoe is hij ermee in aanraking gekomen? Hoe hebben die vijanden het aangelegd op zijn leven? Hij was nog maar net geboren. En toen kwamen ze, de soldaten van Herodes, met hun zwaarden, om hem te raken, om hem uit te roeien, de vijanden. En daarachter zat de grote vijand, de duivel Diabolus, die de zaak van de Heere en het volk van de Heere wilde verderven. En die vijandschap is gebleken heel de tijd van het leven van de Heere Jezus. Hoe heeft hij het gezien dat er tegenkanting was en afstand was ten opzichte van hem onder het volk, dat ze hem niet wilden herkennen. En hoe is dat met name gebleken aan het einde van zijn leven, toen ze ruim baan kregen de vijanden om hem aan te vallen. En de Heere Jezus wist het, dat die vijandschap zich zou gaan samenballen. Het is op enig moment dat hij het uitroept. Ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe word ik geperst totdat het volbracht zij. En wanneer hij kruipt door het stof van Gethsemane, dan is ten diepste Psalm 22 zijn psalm. Ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit. Ze rukken aan met opgesperde mond. En te meer wanneer hij aan het kruis hangt, dan komen ze aan, de stieren van Bazan. En ze brullen tegen hem in en alle helle machten komen op hem af. Zoals die Filistijnen op Samgar aankwamen. Samgar bleef staan. Samgar vluchtte niet. Samgar ging de confrontatie aan. En Daarmee is hij een voorafschaduwing van het werk van de Heer Jezus Christus. Want Christus Jezus, in de eeuwigheid had hij er al voor gekozen. Hij had zijn bereidwilligheid onder woorden gebracht aan zijn Vader. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik zal uw wet volbrengen. Uw wet is in mijn binnenste. En toen het ging gebeuren, toen ging hij niet op de vlucht. Toen ze Gethsemane tot hem kwamen, de dienaren van het Sanhedrin met hun stokken, en de soldaten van de Romeinen met hun zwaarden, toen week hij niet achteruit, maar toen presenteerde hij zich. En toen heeft hij het gezegd, ik ben het. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hij ging de weg die hij moest gaan. De weg van vernedering en van strijd. Maar tegelijkertijd de weg van de overwinning. En zo gemeente, zo is hij. Die in het Oude Testament de beloofde verlosser was. Zo is hij ook gebleken het daadwerkelijk te zijn. En zo is hij een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Alzo verloste hij Israël als de meerdere Samgar. En Zacharias zingt van hem. Hij zingt van hem. Namelijk die verlost van de vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Opdat wij, verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees. Gemeente, vanavond is het de vraag. Hebben wij deze Samgar nodig gekregen? Hij die het werk gedaan heeft. Die verlossing heeft teweeggebracht. We zongen ervan. In de lofzang van Zacharias. Hij die verlossing heeft teweeggebracht. Geldt het u en jou? Dat je niet zonder deze verlossing kunt. In de tijd van de Richtergemeente. O, zal het tot opluchting van het volk geweest zijn. Zeker wel. Dat wat Otniel mocht betekenen. Wat Ehud heeft gedaan. Wat Samgar heeft gepresteerd. En wat straks Deborah en Barak gaan doen. En het volk mocht weer ademhalen. Ze hadden ervan gehoord. En ze mochten een ogenblik of zelfs 80 jaar achtereen onder het profijt van dat verlossende werk leven. Maar na verloop van tijd gingen ze weer terug. En zonken ze weer weg in afgoderij. In afkerigheid van de Here. Ten diepste verloochenden ze daarmee het werk van de richters. Gemeente, hoe is het met het verlossingswerk van deze grote verlosser? Hebt u hem nodig gekregen? Is het uw roep? Is het uw begeren geworden? O God, verlos mij. Verlos mij van de vijand die mij teistert. Verlos mij van deze machtige diabolus die mij in zijn greep heeft. En die mij onder de macht van de zonde en de duisternis en van de dood heeft gebracht. En ten diepste daar zal brengen waar geen verlossing meer zal zijn. Onze catechismus heeft het begrepen. Wat is nodig? Wat is nodig om getroost te leven en zalig te sterven? Dat ik weet hoe groot mijn zonde en ellende is. Dat ik weet wie de vijand is. Dat ik hem ken, die mijn leven van nature in zijn greep heeft. Uit wiens greep ik mezelf niet verlossen kan. En ook hoe ik van al mijn zonde en ellende, en dan valt datzelfde woord, gemeente, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Luther noemt hem in zijn lied Ein fastfeste Burg. Luther noemt hem der altböse Feind. Der altböse Feind. De boze vijand. Jongens en meisjes, gemeente, is hij uw vijand? Die boze. Is daarmee ook de zonde uw vijand geworden? Zucht je eronder? Voel je het als een last, waar je jezelf niet van bevrijden kunt. Omdat het ook in jouw leven, in mijn leven van nature zo is, dat ik doe wat recht is in mijn eigen ogen. En dat ik niet doe wat God in mijn leven wil. De vijand die me teistert. En als je moet erkennen dat je jezelf er niet van verlossen kunt. God heeft er één gezonden. De grote Samgar. Die Israël verlost van al zijn ongerechtigheden en van die boze. En als je hem hebt leren kennen. Dat is het tweede wat ik nog zeggen wil. Als je hem hebt leren kennen, die grote verlosser, wel dan kom je juist in de strijd terecht. Dan leer je ook te strijden. Mag ik u eens herinneren aan een oud versje? Het is een gedicht van Dirk Raphael Kamphuizen. Daar moet veel strijds gestreden zijn. Veel kruis en leeds geleden zijn. Daar moet een heilige zeden zijn, een nieuwe weg betreden zijn en veel gebedsgebeden zijn, zolang we hier beneden zijn. Zo zal het hierna in vrede zijn. Zei ik u zojuist, gemeente, dat één, namelijk Gods eigen lieve Zoon, één de grote Samgar is, de verlosser, die mijn leven verlossen moet van het verderf en mij o, door zijn genade kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Ja, dat is het ene, maar ik zeg daarnaast ook het andere. Elke ware christen is ten diepste zelf ook een Samgar. Elke ware christen is een Samgar. Omdat de boze mijn vijand geworden is. En omdat de zonde mij leed brengt. Ik kan niet anders. En ik mag niet anders. En ik wil niet anders. En het is mijn gebed. Heere, leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Het is het gebed waarvan onze catechismus deze uitleg geeft. Dat is, terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan en daartoe onze doodsvijanden, namelijk de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten. O Heere, wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen. Totdat we eindelijk te enenmale de overhand behouden. Het was, gemeente, in een heel ander verband dat ik afgelopen zondag in mijn eigen, gemeente gezegd heb. Christen zijn, waarachtig christen zijn, dat is niet in alle opzichten een pretje. Waarachtig christen zijn, dat is weten van strijd. Dat is weten van een vijand. Een vijand die overwonnen moet worden. Een vijand die het op mijn leven heeft aangelegd. Een drievoudige vijand zelfs. De duivel, de wereld en mijn eigen vlees. En die moet bestreden worden. En nu geeft de Heere een wapen, gemeente. Oh, het is een zwak wapen, zo lijkt het wel. Zoals Samgar een onooglijk wapen hanteert in de vorm van die ossenstok. De Heere geeft zijn kerk in de strijd tegen de vijand een wapen in handen. O, het is in de ogen van de wereld maar een heel zwak wapen. Dat wapen, wat is het? Het is het gebed. Het is het gebed. Het is de schreeuw om hulp, omdat ik het zelf niet red. Het is het te hulp roepen van die ander, van die grote verlosser, die kracht heeft om te verlossen. Het is de roep tot hem, o God, help mij, sta mij bij, want in eigen kracht red ik het niet. Je ziet het door heel de Bijbel heen, Waar mensen strijden, daar is het dikwijls maar met een heel zwak wapen. Samgar met zijn ossenstok. Simson met een ezelskaak. David met een paar gladde stenen. En Gideon met een paar aardepotten en wat fakkels. Maar zo wil de Heere dat de zijnen strijden. Ja, hij geeft ze een middel in handen. Dat op zichzelf beschouwd maar heel zwak is, opdat ze niet zouden roemen in eigen kracht. Maar opdat ze het met de apostel Paulus zouden leren. Ik vermag alle dingen. Jawel, oh, dat klinkt nogal overmoedig. Ik kan alles, ik vermag alle dingen. Hoe dan? Wel door Christus die mij kracht geeft. Door hem die mij bijstaat. Door Christus zelf, die de grote verlosser is. John Bunyan haalt in zijn boek De Heilige Oorlog aan op welke wijze de inwoners van stad Mensenziel de diabolisten aan het kruis krijgen. Als prins Emmanuel opnieuw verschenen is in de stad Mensenziel, en wanneer hij aan de inwoners van stad Mensenziel zijn genade geeft, dan geeft hij ze ook een opdracht. Namelijk dat de diabolisten, de handlangers van diabolus, aan het kruis gehecht moeten worden. Ze moeten er allemaal aan, ze moeten gevangen worden en ze moeten gekruisigd worden. En de mensen van Mensenziel, ze doen hun best. Ze proberen ze te pakken, maar het lukt ze maar niet. Ze ontglippen ze telkens weer. En wanneer ze te pakken hebben, dan zijn ze zo sterk en dan bieden ze zoveel weerstand dat ze ze maar niet aan het kruis genageld kunnen krijgen. En dan komt de hoge secretaris. Dan komt de Heilige Geest. En hij strekt zijn hand uit. En hij legt zijn hand op de hand van de inwoners van stad Mensenziel. O jawel, zij hebben de taak om de diabolisten te grijpen en ze te kruisigen. Maar het lukt ze in eigen kracht niet. Maar dan is het de Heilige Geest die het doet. En hij doet het door hen. En zij doen het door hem. En zo worden de diabolisten bestreden. En zo worden ze gekruisigd. En zo maakt de Heere het waar. Indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt. Zo zult ge leven. Door de kracht van het gebed. En door de oefening van het geloof. O, dat geloof, dat is zo dikwijls zo zwak. Het heeft in zichzelf geen kracht. Luther heeft ooit gezegd, het geloof, het is een onrustig ding. Dat geloof van mij, daar kan ik niet op roemen. Dat is niet veel meer dan een lege hand die ik uitstrek. Dat is niet veel meer dan mijn mond die ik open doe, opdat God hem zal vervullen. Dat is niet veel meer dan een schreeuw naar boven. O God, help mij. Maar door het zwakke middel wil de Heere het doen. Opdat ik de boze weersta. En omdat ik in de kracht van Christus de boze overwinnen mag. Gemeente, me dunkt, dat zijn de lessen uit die kleine geschiedenis van Samgar. Samgar, die de Filistijnen overwint met het zwakke middel van een ossenstok. Een belachelijk middel in de ogen van mensen. Maar zo verloste hij Israël, opdat we twee dingen zouden weten. Dat er bij God een verlosser is. Dat hij zijn zoon gezonden heeft die verlost van het verderf. Opdat ik tot hem roepen zou, hem kennen zou, hem ontvangen zou, uit hem leven zou. En ten tweede, dat hij mij ook tot een Samgar maakt. Eén die de vijand wederstaat. En die door de kracht van Gods genade in hem, in Christus Jezus, overwinnaar ben. Laat ik eindigen met een woord van de apostel Paulus, geschreven aan de Korintiërs. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat we niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. Die ons uit zo grote dood verlost heeft. En nog verlost. Op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Eens zullen alle Filistijnen, eens zullen alle diabolisten verslagen zijn. En dan zijn ze terechtgekomen onder de voeten van hem die de belofte van zijn vader heeft ontvangen. Zit aan mijn rechterhand totdat ik al uw vijanden, en dat zijn ook de vijanden van de zijnen, dat ik al uw vijanden onder uw voeten gebracht zal hebben. Maar gemeente, dan resteert er nog één vraag. Wat laat ik nou vanavond zo zeggen? Of we zijn een Samgar die in de kracht van God heeft leren strijden, puttende uit de verlossingskracht van Christus. Of we zijn zelf Filistijnen. Gemeente, dat zijn we van nature. Dat zijn we van nature. Tegenstanders van God. Mensen die in opstand tot de grote God staan en niet willen buigen. Wat is het nodig? Het is een vreemd beeld. Maar waar is het nodig? Om van een Filistijn een Samgar te worden. Eén die leven mag. Uit de grote Samgar. De verlosser Gods, Christus Jezus. Zo wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Tot kennis hunner zaligheid in hunne schuld vergiffenis. Amen.